U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik wil de schriftlezing met jullie openen op Jeremia 25, of 33, vers 25 tot 26. Zo zegt de Heere, als mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb, dan zal ik ook het nageslacht van Jacob en mijn dienaar David verwerpen, zodat ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal nemen. Want ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en mij over hen ontfermen. De tweede schriftlezing komt uit 1 Koningen 19, vers 9 tot 18. Openbaring van God aan Elia. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.
Ik mag met jullie lezen Exodus 24. De verbondsluiting. Daarna zei hij tegen Mozes, klim naar boven, naar de Heere toe. U en Aaron, Nadab en Abihu. En 70 van de oudsten van Israël. En buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen. En ook het volk mag niet met hem mee naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heere op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen. En de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. De Heere zei tegen Mozes: klim naar boven, naar mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua. En Mozes klom naar boven, de berg van God op. Hij zei tegen de oudsten: blijf hier op ons wachten totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verderop. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Tot slot lezen we met elkaar Matthäus 1 vanaf vers 1 tot 17. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David. Dan lezen we Matthäus 17, vers 1 tot 17. Matthäus 17, vers 1 tot 17. De verheerlijking op de berg. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover.
Ik zal een zegen vragen voor de prediking. Vader, in de naam van Yeshua danken we u voor het geweldige woord wat vanmorgen gelezen is. En we bidden u voor Stef, Heer, als hij het woord brengt, dat hij door u geleid en gezegend wordt. Misschien moet hij het weglaten, misschien moet hij iets toevoegen. wilt u hem daarin leiden en zegenen en ook ons in het luisteren tot uw eer en tot lof van uw naam. Amen.
Amen.
Wees gezegend.
Dank je. Misschien even een paar inleidende opmerkingen. Ik zat van de week te kijken naar de herdenking van Auschwitz bij Christenen van Israël. En dan zag je het drama in Babi Yar in de Oekraïne, waar 34.000 Joden werden afgeslacht in Wereldoorlog 2. En door de hele Oekraïne en door heel Europa heen onvoorstelbaar veel Joden. 6 miljoen, misschien wel meer. En dan zien we nu, laten we hopen dat het niet gebeurt, maar een hele reële kans dat Rusland een inval gaat doen in de Oekraïne. En dan staat Israël klaar. Hans refereerde daar al aan. Maar ik las een bericht in World Israel News wat veel concreter is dan dat. Israël staat klaar met boten en met een luchtbrug. Zou dat nodig worden? Dan nog eens maar de vraag of dat, hoe dat allemaal uitpakt. Tegelijkertijd diezelfde avond, van afgelopen donderdag, was er een uitzending op NPO 2. Als u het nog terug wilt zien, Good, Wieder Good, dat was geloof ik de titel. In die uitzending werd gezegd, niet door een van de sprekers, maar door Rabijn Evers werd gezegd dat het tijdperk voor de Joden in West-Europa voorbij is. En Rabijn Evers zelf neemt consequenties. De laatste jaren was hij rabbijn in Düsseldorf en vertrekt naar Israël. Dit is het verschil met Wereldoorlog 2. Er is nu een land waar iedere Jood naartoe kan als het nodig wordt. Dit is ook het bestaansrecht van Israël voor vele Joden. En dan heb ik het natuurlijk over politiek. Maar dat dit zelfs in onze landen nu al zo is, is wel een teken aan de wand. En om te spreken met Jeremia 16, goed mogelijk dat de tijd van de vissers ten einde begint te lopen. In elk geval in ons werelddeel. En de tijd van de jagers steeds duidelijker zal worden. En dat zal ook hen die zich vriend beschouwen van Israël raken. Goed, dat even als inleiding. Ik wil u meenemen vanmorgen in een boodschap. Trouwens, ik ontdekte 2 jaar geleden sprak ik hier over hetzelfde onderwerp. Mishpatim, dat betekent voorschriften. Daar ben ik toen heel uitgebreid op ingegaan. Was net voor coronatijd, januari 2020. Bij voorkeur spreek ik niet 2 keer over hetzelfde onderwerp. Dus ik heb een totaal andere invalshoek. En ik raak niet aan mishpatim of voorschriften, nauwelijks. Maar voor degenen die zich daarin willen verdiepen, luister dan mijn preek van 2 jaar geleden terug. Er zijn vast nog wel een heleboel andere. Vandaag wil ik spreken over dit onderwerp. De terugkeer van Mozes en Elia. En als ik het in het Engels wil zeggen, dat doe ik soms, dat maakt het een beetje spannend. The return of Moshe en Elisha. Mag u helemaal vergeten. Maar Mozes en Elia binnen het Jodendom zijn maatjes. En dan denk je, hoe kan dat dan? Want als je de Bijbelse geschiedenis neemt, je kunt dan niet zeggen dat Mozes en Elia samen met elkaar optrokken. Dat ging ook niet, want er zat 400 jaar leeftijdsverschil tussen. En dan kun je 120 jaar oud worden, maar dan duurde het nog heel lang voordat Elia geboren werd. En toch, het ten onrechte Oude Testament genoemde Oude Testament eindigt met deze woorden. Het wordt natuurlijk Oude Testament genoemd omdat het de schaduwen zijn van Yeshua die vooruitgeworpen worden. Maar er is zoveel in dat Oude Testament. En het woord oud geeft al heel snel de indruk, zeker voor mensen die de Bijbel niet kennen, dat het verouderd is. Maar er is nog zoveel in dat Oude Testament wat staat te gebeuren, dat ik op dit punt consequent het woord Eerste Testament zal gebruiken, zoals velen in de Messiaanse beweging dat doen. Het Eerste Testament eindigt met deze woorden. Malachi 4, vers 4, 5 en 6. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Daar is Mozes. En dan zie ik, zendt u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren, de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Het Eerste Testament eindigt met die combi. En daarom zei ik al, Mozes en Elia, op zijn Joods, Moshe en Elijah, zijn maatjes. Dat vind je hier al. Maar je vindt het bijvoorbeeld ook in de seder van Pesach. Daar zie je dat wat Mozes geleerd heeft, die maaltijd. En jullie zullen het ongetwijfeld als Messiaanse gemeente wel eens gedaan hebben. En dan is daar altijd de stoel van Elia. Tot nu toe is Elia, voor zover mij bekend, niet komen opdagen. Maar zijn stoel staat altijd klaar. En het is goed om ons te realiseren, komt dat al uit de tijd van Moshe? Nee, natuurlijk niet. Want Elia was het toen niet. Dat is later toegevoegd. Mozes en Elia zijn maatjes geworden. In elk geval, ze horen op een bepaalde manier bij elkaar. En er zijn ook wel overeenkomsten tussen de twee mannen, zoals er ook verschillen zijn. De teksten die ik heb laten voorlezen vanmorgen hebben als het centrale thema het verbond. En in Jeremia 33, als je dat hele hoofdstuk leest, is het duidelijker. Maar daar wordt in feite gezegd, daar zegt de Almachtige, eerder zullen hemel en aarde, sterren en alles wat erbij hoort verdwijnen, dan dat mijn verbond met Israël zal verdwijnen. Zolang er dag en nacht zijn, zolang staat dat verbond. Nou, kijk om u heen, het is dag, wacht een aantal uren, het is nacht. Dat betekent dat, in de woorden van de profeet Jeremia, dit verbond staat als een huis vandaag. Mozes was degene die de berg op ging en daar heel lang bleef. En dat verbond ontving met zijn vele details, de 10 geboden, de wet, noem maar op. Al die voorschriften, dat heb ik voor laten lezen uit Exodus 24. Elia was degene die als geen ander gestreden heeft om dat verbond in stand te houden. Want in zijn dagen was dat verbond bijna verdwenen. Het was ondergesneeuwd. Daarom heb ik 1 Koningen laten voorlezen. En ik snap heel goed dat als het zo voorgelezen wordt, dan is het heel veel en dan ontgaat je waarschijnlijk heel veel. Maar ik ga zo dadelijk met u Matteüs doorlezen en dan zullen we zien hoe Eerste en Tweede Testament onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, hoe je het daar terugvindt. Hoe Mozes en Elia spreken met Yeshua. In mijn eigen gemeente zeg ik Jezus, maar hier kan ik Yeshua zeggen. En waar spreken ze over? Ze spreken over de Exodus. Voordat u nou begint te roepen, dat klopt niet, het klopt wel. Maar ik zal u straks uitleggen, als we daar aan toe zijn, hoe dat zit. Elia. Nou, laat ik eerst even iets dit zeggen. De overeenkomst tussen Mozes en Elia is dat beide gestreden hebben voor dat verbond van God. En beide te maken hadden met een hardnekkig volk wat nog niet direct klaar stond om dat volk op te, om dat verbond op te volgen. Zeker bij Mozes zeiden ze, we zullen dat doen. Maar bij de eerste tegenwind ging het fout. Bij Elia was het nog veel erger. En ik ga toch Elia even aanhalen. Dat 1 Koningen 19, omdat daar wat woorden in staan. Die beslist een bemoediging zullen zijn. Want u kent het verhaal waarschijnlijk. Elia op de Karmel. En een heleboel profeten, vele honderden van de Baal. En God luistert naar Elia. En hij luistert niet naar die 800 profeten. Of die gingen natuurlijk niet naar God, die gingen naar de Baal. Maar in elk geval, de Baalspriesters werden afgeslacht. En het vuur verteerde het. Met water doordrenkt de offer van Elia. En dan denk je, Elia heeft gewonnen. Maar onmiddellijk daarna komt die dreiging van Ezechiël. En Elia neemt de benen van Izebel natuurlijk, niet van Ezechiël. Dat is juist een hele goeie, die moet je er buiten houden. Dat is een kleine verspreking. Van Izebel, bedankt voor de correctie. En dan begint Izebel met een dreigement. En Elia gaat rennen. Daar is veel meer over te zeggen, maar Elia raakt ontmoedigd. En de woorden die ik nu ga spreken, die zijn bedoeld voor iedereen, of u naar meeluistert, of hier in de zaal zit, of later luistert, die ontmoedigd is of die ontmoedigd dreigt te raken. Want in deze pandemie zijn zoveel mensen ontmoedigd geraakt. Terwijl als we de Bijbel kennen, dan is het heel eenvoudig. In twee woorden. Yeshua wint. En het enigste wat telt is de eindstreep. En als je dat voor ogen houdt, dan raak je niet zo snel ontmoedigd. Niet dat ik zeg dat Elia snel ontmoedigd werd, maar hij was wel ontmoedigd. En hij gaat rennen. En hij klaagt bij God. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omver gegooid, gehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En nu proberen ze mij ook nog om zeep te helpen. Dat is even vertaling Stef, die laatste woorden. Maar zie je wat er gebeurt? Elia raakt ontmoedigd. En niet helemaal ten onrechte, want die doodsbedreiging van Izebel, die was wel serieus. Maar dan gaat hij klagen bij God. Hij zit daar in die spelonk. Hij was al 40 dagen onderweg geweest naar Horeb. Sinai. En dan komt God met, wat doe je hier, Elia? Die vraag krijg je als je ontmoedigd raakt. En dan gaat Elia klagen. Ik heb zeer geijverd. Wat waar was, hè? Volkomen waar. Meer dan wie ook had Elia zich uitgestrekt. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald. En moet je nou eens horen wat hij zegt. Uw profeten met het zwaard gedood, zodat alleen ik ben overgebleven. Nou, hier ziet Elia een schijnwerkelijkheid. Er zullen misschien best wel profeten van Yahweh geweest zijn die door het zwaard gedood zijn. Maar de echte werkelijkheid is dat alle Baalspriesters door het zwaard gedood zijn. En dit is wat er gebeurt als je ontmoedigd raakt. Dan ga je een realiteit zien die niet de echte realiteit is. De echte realiteit is, hoe het er ook uitziet, hoe het er ook uit gaat zien, Yeshua wint. En dat is het beste medicijn tegen ontmoediging. En we worden omgeven door alle mogelijke ideeën en theorieën en weet ik veel wat. Heel interessant, maar uiteindelijk helemaal niet interessant. Yeshua wint, daar gaat het om. En ook wat betreft eindtijd. Ik volg Maarten Luther niet in alles. Maar in dit woord volg ik hem wel. Als ik zou weten dat morgen de Heer terugkomt, zou ik vandaag een boom planten. En gewoon doorgaan. Want we zijn als christen niet zozeer geroepen om bezig te zijn met de eindtijd. Dat mag best en dat is prima. Maar laat het je niet opslokken zoals ik zoveel zie gebeuren. Ieder kind van God is geroepen om iedere dag met zijn zaak bezig te zijn. En als ik daar toevallig een complottheorie of iets dergelijks in tegenkom, prima. Laat je daarin leiden door de Heer. Maar Yeshua wint. Beste medicijn tegen ontmoediging. En God die zegt, wat doe je hier, Elia? En Elia zegt, ik heb zeer geijverd. Dan komt dat hele verhaal, dan herhaalt hij dat nog een keer en God herhaalt het ook nog een keer. Wat doe je hier, Elia? En God verwijt niks. Die geeft hem gewoon een nieuwe opdracht. En die geeft hem een bemoediging. Ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal en elke mond die hem niet gekust heeft. Ook als vriend van Israël kun je wel eens het idee hebben dat je behoorlijk alleen bent. Nieuws voor u, dezelfde bemoediging die Elia kreeg van Yeshua. Of van God zelf, de Allerhoogste. U bent niet alleen. U bent niet alleen. Er zijn er nog velen die in dezelfde positie zitten als u. En ga gewoon rustig door met wat u aan het doen bent in zijn koninkrijk. En laat u niet ontmoedigen. Of die nu terugkomt, morgen terugkomt of pas over 200 jaar. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Hij komt terug, dat is zeker. En ik hoop morgen, liever nog vandaag. Maar ik zal me niet laten ontmoedigen als dat niet het geval blijkt te zijn. Want dat is wel zeker. Ik ga naar hem toe. Of nog zekerder. Dat is het hoofdthema van de Bijbel. God wil wonen bij de mensen. Een andere preek ga ik nu niet houden. Maar dat is het thema van Genesis tot en met Openbaring. En alles wat ertussenin staat. We gaan naar Matteüs 17. En hier is het een beetje jammer dat we de Bijbel in hoofdstukken geknipt hebben. Is altijd heel praktisch, verzen ook. Kun je mooi aanhalen. Maar soms verlies je het grote verhaal. Matteüs 17 begint zo. En 6 dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee. En hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. Dat is de berg der verheerlijking. En ja, wie als toerist de berg Tabor bezocht heeft en daar is rondgeleid en verteld is dat dat de berg der verheerlijking is, moet ik van een illusie afhelpen. Dat is het namelijk niet. Waarom niet? Omdat de berg Tabor geen berg is in de eenzaamheid. De berg Tabor is vlakbij Nazareth, dat scheelt 6 kilometer, kun je heel goed zien. Vlakbij Megiddo, goed te zien vanaf Gilba, vanaf Carmel en noem maar op. Is geen berg in eenzaamheid, dus het klopt gewoon niet. Er is nog een heel ander iets. En dat heeft te maken met die 6 dagen. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes mee. 6 dagen na wat eigenlijk? Nou, dan moet je het voorgaande lezen. 6 dagen na de belijdenis van Petrus, die als eerste Yeshua zag als Messias, of in elk geval de eerste was die dat beleed. Dat was een heel belangrijk iets. En dat gebeurde bij Caesarea Philippi in het Hermongebergte. Caesarea Philippi, sommigen van u zijn daar geweest. Dat is Banias tegenwoordig. Dat is de bronnen van de Jordaan. En 6 dagen na die belijdenis van Petrus, die als eerste erkent of beleidt dat Yeshua de Messias is, komt de gebeurtenis van de berg der verheerlijking. Nou, het is niet aannemelijk dat Jezus en zijn discipelen een speedmars hebben gedaan naar de berg Tabor. Bovendien, daar zijn inderdaad heel veel bergtoppen in de eenzaamheid. Het zal ergens daar geweest zijn. Het is niet zo interessant, maar ik vond het leuk om het u als detail mee te geven. Maar 6 dagen later, dat is hier belangrijk. En waarom is het belangrijk? Nou, dat ga ik u zo uitleggen. Marcus spreekt ook over 6 dagen later. En Lucas, die heeft het over 8 dagen later. Dan heb je altijd van die bedweters die dan onmiddellijk roepen, kijk, de Bijbel spreekt zichzelf tegen of in elk geval wijkt af. Want Marcus en Matthäus hebben het over 6 dagen later. Lucas heeft het over 8 dagen later. Dus 1 van die 2 moet het mis hebben. Hè? Nee, het is gewoon een andere manier van tellen. Matthäus en Marcus die houden een Joodse telling aan. Die begint 1 dag na de belijdenis van Petrus en die stopt 1 dag voor de gebeurtenis op de berg der verheerlijking. Lucas houdt de Romeinse telling aan van 8 dagen. Dus die begint op de dag van de belijdenis van Petrus en die eindigt op de dag der verheerlijking. Zie je hem? Raadsel opgelost. Het was ook niet zo'n groot raadsel, meestal zijn er hele logische verklaringen voor. Maar, dan kom ik op die 6 dagen. Waarom is dat belangrijk? Lieve mensen, het is belangrijk omdat, en dat noemde ik al, we gaan zien dat deze 2 testamenten, het eerste en het tweede testament, onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. En als ik het heb over de terugkeer van Mozes en van Elia, dan is dat in zekere zin met een knipoog. Maar wel om duidelijk te maken dat er zoveel overeenkomsten zijn. En de overeenkomst hier is dat net als Mozes op die berg Sinaï was, berg Horeb was. We hebben het gelezen, maar misschien heeft u het gemist. Lees het dan nog eens een keer terug. 7 dagen. En 7 dagen na de belijdenis van Petrus, op die 7e dag, vindt de verheerlijking op de berg plaats. Hij leidde hen een hoge berg op in eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. En dan komen Mozes en Elia die met hem spraken. Oké. De 7e dag. En ik weet niet of Mozes dat herkend heeft. Dat herstel, ik denk zeker dat Mozes dat herkend heeft. Want hier komt het samen. En na de belijdenis van Petrus, van u bent de Messias, u bent de Zoon van de levende God, komt nu de hemelse bevestiging dat dat inderdaad zo is. En dat is zo mooi, dat als je op aarde iets ontdekt of iets zoekt of iets vindt, dat er dan een hemelse bevestiging komt. En hier was het heel duidelijk. En dan staat er, zie hun verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En dan denk je, waarover spraken zij, die drie? Mozes en Elia die spraken over de Exodus. Dan denk je, waar haal je dat vandaan? De variant van Lucas. Lucas die heeft het erover dat ze spraken over de gang naar het kruis. Maar het grondwoord wat daar gebruikt wordt is zijn uitgang, zijn uittocht. En letterlijk staat daar, kun je zo nakijken in het Griek, zijn exodus die hij in Jeruzalem zou volbrengen. En daar zie je dus weer een parallel. Ja, dit is de weg naar het kruis. Ja, vanaf de belijdenis van Petrus was Yeshua begonnen om te spreken over zijn lijden, over zijn uittocht. Maar dat ga je veel dieper verstaan als je dat woord Exodus meepakt. Want waar de Exodus van Israël een uittocht was uit Egypte, daar is de Exodus als gevolg van kruis en opstanding, de gigantische exodus die wij allemaal mogen meemaken, en naar ik hoop meegemaakt hebben en dagelijks meemaken, uit een wereld die vol is van het kwade. Een exodus van de dood naar het leven. En dan moet je dood niet zien in de zin van lichamelijke dood, maar van geestelijke dood. Namelijk afgesneden zijn van God. En Mozes en Elia die hadden recht van spreken, weet je wel. Mozes is voor zover, nee niet voor zover wij weten, Mozes is gestorven. Daar is de Bijbel vrij duidelijk over. Hij is begraven door God zelf. Er is een strijd geweest om zijn lichaam, kunt u lezen in het boekje Judas, tussen Satan zelf en de aartsengel Michael. En Michael laat het daar aan God over om Satan te bestraffen. Maar hier is Mozes springlevend. De hemel leeft mij voort. Elia is net even iets anders. Elia, die beschouwd wordt als de grootste van Israëls profeten, is nooit gestorven. Hij is misschien met Henoch de enigste mens die nooit gestorven is. Hij voert ten hemel En degene om hem heen, de profeten om hem heen en zijn knecht Elisa, zijn opvolger ook, die wisten dat zou gaan gebeuren. Die zagen dat aankomen of die hadden daar een woord of een beeld over gehad. Elia is ten hemel gevaren. En Mozes is het beeld van, ja, je kunt dwars door de dood heen springlevend zijn. En Elia is het beeld van, laat God zijn gang gaan. Als God wil dat je ten hemel vaart, dan gebeurt dat. Dan komt Petrus, die antwoordt en die zegt tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Indien gij het wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Petrus, altijd haantje de voorste, totdat hij tegen die haan van de paasmorgen aanliep, die is ook hier heel snel. Die wil een moment vasthouden wat een grandioos moment was, wat een gouden moment was. Wat de hele wereld en de hele geschiedenis heeft veranderd. En daar mag jij dan getuige van zijn. Ja. Geen wonder dat hij dat vast had wilde houden. Had ik misschien ook wel willen doen. Jammer dat daar geen camera stond. Jammer dat er geen fototoestel was. Nee, gelukkig. Want de eeuwigheid moet je niet vasthouden. En de tijd die glijdt gewoon door. Laat de eeuwigheid zijn en de tijd. Maar waar dacht u dat Petrus aan dacht? Ik denk aan het Loofhuttenfeest. Ik denk aan die tenten en die hutten die ze moesten bouwen als herinnering aan de Exodus. En als we Mozes en Elia en Yeshua hier kunnen houden, geweldig, dan wordt alles goed. En wat doet God? Arme Petrus, een week eerder had hij nog te horen gekregen na zijn geweldige belijdenis, ga weg achter mij, Satan. En wat gebeurt er nu? Wat krijgt hij nu van God te horen? Nou, helemaal niks, maar terwijl hij nog sprak, God laat hem niet eens uitpraten. Zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. Aha. Daar hebben we het weer, die overeenkomst met Mozes. Die wolk waarin God woont. Die overschaduwt hen allen. En dan klinkt daar een stem die we al eerder gehoord hebben. Bij de doop van Jezus. Yeshua. Deze is mijn zoon. Wauw. Wist u dat dat een citaat is uit Psalm 2? Deze is mijn zoon. Is ook een citaat natuurlijk, wat we al eerder gehoord hebben. Later gaan we die stem nog een keer horen. Johannes 8, als ik het goed zeg op dit moment. Maar deze is mijn zoon. De geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Ja, dat hadden we bij de doop van Jezus gehoord. Blijft lastig, hè? Jezus, Yeshua. Maakt niet uit. Naam boven alle namen. Maar toch maar Yeshua hier. De geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Van wie ik ongelooflijk veel houd. Hoor naar hem. En die woorden hoor naar hem, die slaan terug op Deuteronomium 18, vers 15. Daar staat dat er ooit een profeet zal komen, groter dan Mozes. Naar hem zult gij luisteren. Hoor naar hem. Onvoorstelbaar, ongelooflijk. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Misschien moeilijk voor ons om dat in te leven, maar hier bevestigt de hemel in de nabijheid van God zelf. Deze discipelen waren opgegroeid met het weten van, ja, maar als je God ziet, dan sterf je. Zelfs Mozes had God niet van aangezicht tot aangezicht gezien. En Elia, als hij uit die God komt, die bedekt zijn gezicht. God zien dat die heiligheid. En dan komt de Messias zelf, hun eigen meester. En raakt hen aan en zegt, sta op en wees niet bevreesd. Hoe vaak horen we dat niet door de hele schrift heen? Wees niet bevreesd, maar blijf wel bewust dat onze God een heilig God is. Dan zouden wij iets vergelijkbaars meemaken als deze discipelen. Ik denk dat we precies hetzelfde zouden doen. Jacobus, Johannes, Petrus. Het staat niet zozeer in deze Matthäusversie, maar in de andere weergave staat dat ze in slaap vielen. Dat toen ze wakker werden en hun ogen opsloegen, dat ze Jezus verheerlijkt zagen. Petrus, Jacobus, Johannes, dezelfde drie die mee mochten bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Die al zelf hadden meegemaakt, opstanding uit de dood is mogelijk. En toch er niet zoveel van begrepen als Jezus hun daarover vertelde. Dat probeerde eerder te ontkennen. Petrus, Jacobus, Johannes, dezelfde drie die straks mee mogen de tuin van Gethsemane in. En ook daar in slaap vallen. En laten we ze niet kwalijk nemen. Want als je in een geestelijke wereld komt, als je in die geestelijke strijd staat, zoals deze drie, misschien meer dan wie ook ooit gestaan hebben, dat vraagt heel veel energie. Maar laten we herkennen en erkennen dat ze in de trainingsschool van Jezus zaten. De trainingsschool van Yeshua. Zoals u en ik in die trainingsschool zitten. Want ons hele leven is dat wij leren wie hij is. Er staat ook, toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Yeshua alleen. Dat klopt. In de navolging van hem vervagen alle andere dingen. De wereld is vol van dingen die ik leuk vind. Zelfs de kerk is vol van dingen waar ik best graag aan deelneem. En Elia is heel interessant. En Mozes boeiend om beter te leren kennen. Maar uiteindelijk draait alles om hem. Staat en valt alles met hem. Want als hij niet is opgestaan uit de dood, dat is de kern van ons geloof. Als dat niet waar zou zijn, valt alles om. Maar als dat wel waar is, en met mijn hele hart geloof ik en weet ik dat dat waar is. Yeshua is uit de dood opgestaan. Ja, dan is het terecht dat alles om hem draait. En ja, ook om Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. Zonder die geest zijn wij ook nergens, tenminste wat dit aardse leven betreft. En dan dalen ze van die berg af. En dan gebiedt Jezus hen, zeggende, vertel niemand dit gezicht voordat de Zoon des Mensen uit de doden is opgewekt. Het is de vijfde keer in dit evangelie dat Yeshua na een groot iets zegt van vertel het tegen niemand. En waarom was dat? Nou, ik denk dat het meerdere redenen had. De eerste reden is vrij duidelijk. De tijd was nog niet daar om te openbaren dat hij de Messias was. Dat zal pas komen na het kruis. En er zal heel veel reuring komen als dat te vroeg bekend werd. Maar ik denk dat er een belangrijkere reden achter zit. Dat hij de Messias is, dat hij de redder is, dat hij de heiland is. Daar kun je heel veel over leren uit een boekje. Maar dat is niet genoeg. Want je kunt het leren uit een boekje, maar dan is het hier. En dan is het nog maar de vraag of je het gelooft. Als je het leert, omdat je zelf die openbaring ontvangt. Van hij is de Messias. Hij is de levende. Ja. Dan is het ook echt. Dan is die kracht die in ons werkt, de kracht van de opstanding. En deze wereld voelt haarfijn aan of iets echt is of iets fake is. En er werd hier vanmorgen gesproken over geloof en hoop. En wat ik nu zeg zou kunnen overkomen, Hans, alsof ik jou corrigeer of zo. Verre van dat, daar heb ik veel te veel respect voor jou voor en voor deze gemeente. Maar boven hoop en geloof staat liefde. Hoop en geloof zijn nodig. Maar zonder liefde, in de zin van agape, zijn we nergens. Dat is waar deze wereld naar snakt. Dat is wat ik deze gemeente gun. Dat is wat ik mezelf gun. En wat ik jullie ook gun, moest ik vanmorgen denken met het opdragen van Josia. Ik gun het jullie dat er binnen een paar jaar een heel bos staat in Israël en bij Jeruzalem vanuit deze gemeente. Mooi toch? Oké. En dan dalen ze af van die berg. Kennelijk hebben de discipelen niet zoveel vragen meer. Is ze veel duidelijk geworden. Die hemelse bevestiging van die aardse belijdenis van Petrus. Ja, als de hemel spreekt, dan heb je niet veel vragen meer. Maar ze hadden er nog wel eentje. De discipelen vroegen hem en zeiden, hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moest komen? Ja, dat zeiden niet alleen de schriftgeleerden, dat zeiden ook de schriften. Yeshua antwoordde en zeide, Elia zal wel komen en alles herstellen, maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is. En ze hebben hem niet herkend of erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen moeten lijden. En toen begrepen de discipelen dat hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. U kent dat verhaal, het is ook genoemd hier vanmorgen. Ja, Johannes was voorloper. Hij was niet Elia, maar volgens Lucas 1 was hij degene die kwam in de kracht en in de geest van Elia. Kun je nou zeggen dat Elia al geweest is? Ja en nee. Ja, ik denk dat hij geweest is. Ik denk ook dat hij nog komen gaat. Hoe dat eruit ziet, ik heb geen idee. Maar ik vind het reuze spannend om daarna uit te kijken en om dat te herkennen. Lieve mensen, je kunt je nu focussen op wat in de wereld is, doe ik ook. De contouren van openbaringen worden steeds duidelijker. Ik heb daar onlangs een studie over mogen geven, ik ga er binnenkort weer een over geven. Dat wordt heel duidelijk. Maar veel beter en veel liever dan je bezighouden met wat er in de wereld gebeurt. Hoe interessant dat ook is, is het om je bezig te houden met wat er in het koninkrijk gebeurt. Dat kun je niet altijd van elkaar splitsen, soms loopt dat parallel. Maar er gebeuren prachtige dingen in het koninkrijk. Terwijl als ik me laat leiden door wat de media ons vertellen, de kerken lopen leeg, de wereld wordt steeds slechter en steeds bozer, er komen zware tijden aan. Ja, het zal allemaal wel waar zijn, maar ik leef hier en nu. En ik leef in de wetenschap. Ik leef in de verwachting Yeshua wint. Word ik dan nooit ontmoedigd? Ja, natuurlijk wel. Maar als ik me dit voor ogen hou, heeft Yeshua wind. Het laatste woord. En dat gun ik u en mij. En als ik jullie ergens mee mag zegenen deze morgen, mag je mijn hele preek vergeten. Als je die twee woorden onthoudt. Yeshua wint. En waar ik dus gezegd heb van dat ik liever niet twee keer dezelfde preek geef. En dat als regel ook niet doe. Deze twee woorden zijn het laatste jaar voortdurend teruggekomen in mijn onderwijs en in mijn leven zelf. En dat is toch zo bevrijdend en bemoedigend om te weten. Goed, amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.